Ja, daar zijn we weer met een gloednieuwe aflevering van Podcast Criminoloog. Vandaag gaan we het hebben over kunstcriminaliteit. Wat is dat nou eigenlijk? Een uniek onderwerp denk ik ook binnen de criminologie en binnen de podcast Criminoloog om dit te gaan bespreken. Het is een enorm interessant gesprek. Veel luisterplezier.
Jazeker. Nou, ik ben Naomi Oosterman. Ik ben docent en onderzoeker aan de Erasmus School of History, Culture and Communication van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarnaast ben ik ook als onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep Heritage Under Threat van het Center for Global Heritage and Development. Een LWE-samenwerking die zich nu in Leiden bevindt. En ik doe onderzoek naar het zeer brede begrip van kunstcriminaliteit.
Wat kun je daar wat over vertellen? Wat houdt kunstcriminaliteit in?
Nou, kunstcriminaliteit is een traditioneel heel breed begrip. Dus er bestaat, laten we allereerst al even stellen, er bestaat geen kunstcriminaliteit. Dus dat is al de eerste bom die dropt. Kunstcriminaliteit is typisch zo'n paraplu-term waar verschillende vormen van criminaliteit eigenlijk samenkomen. We hebben het dan over bijvoorbeeld diefstal, over fraude, over vervalsingen, over witwaspraktijken in de kunstmarkt. Eigenlijk een plethora aan verschillende vormen van criminaliteit die onder dat parapluutje vallen. In essentie staat er geen kopje kunstcriminaliteit bijvoorbeeld in het wetboek van strafrecht. Dus in dat opzicht, ik zeg het even tussen haakjes, of tussen air quotes, ja, bestaat het eigenlijk niet. Het zijn verschillende vormen van criminaliteit die als gemene deler hebben dat het gaat om objecten of voorwerpen die onder wederom het brede begrip kunst vallen. En daaronder vallen schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen, nou, noem maar op. Alles wat je in een museum bij wijze van spreken tegenkomt. Maar ook antiek en ook antiquiteiten. En eigenlijk vrij recentelijk is dat begrip nog verder uitgebreid, dat we het zelfs kunnen hebben over luxe producten zoals horloges, juwelen, sieraden en noem maar op. Dus een heel erg breed begrip, een hele brede definitie in dat opzicht.
Ja, het klinkt inderdaad heel erg breed. En wat ik me meteen afvraag, ja, hoe ben je hier terechtgekomen dat je hier onderzoek naar doet?
Ja, dat is dat is eigenlijk grappig gegaan. Ik heb namelijk helemaal niet de traditionele route van criminologie en dan criminologie PhD bewandeld in dat opzicht. Ik ben begonnen bij de opleiding culturele en maatschappelijke vorming op de Hogeschool Rotterdam. Om vervolgens door te stromen naar de pre-master en de master kunst- en cultuurwetenschappen. Bij de Erasmus Universiteit. En daar raakte ik eigenlijk geïnteresseerd in kunst en cultuur. Maar al heel snel raakte ik een beetje geïnteresseerd, of werd ik gegrepen door die kunstwereld. Ik was daar zelf vanuit mijn achtergrond nooit zo heel erg veel mee in aanraking gekomen. Ik ging wel eens naar een museum en ik ging wel eens naar het theater, maar niet dat ik nou echt zo ontzettend ontzettende kunstminner was. Maar ik werd gegrepen door die kunstwereld in zo'n hele. Ik kreeg het gevoel dat er een hele gesloten bubbel was. Zeker met veilingen en dealers. Dat er heel veel kennis voor nodig was om deel te nemen aan die kunstwereld. En ik dacht, er moet toch ook iets wat er zo chic en zo mooi en zo wit kubusachtig uitziet. Daar moet toch vast iets gebeuren. Daar moet vast iets een beetje dirty plaatsvinden.
Want moet je dan ook echt heel veel verstand van kunst hebben om daar onderzoek naar te doen? Heb je dat bijvoorbeeld?
Ik zal niet, absoluut niet pretenderen dat ik extreem veel expertise heb in kunst. Kunst met de grote K, absoluut niet. Criminaliteit, zeker. Dus je hoeft echt niet een kunsthistorica te zijn of gespecialiseerd te zijn in de objecten. Maar je moet wel zeker wat afweten van de context. Van de context waarin kunst, cultuur en erfgoederen zich bevinden. Maar waar ik het net over had, dat zijn echt mijn assumpties als student. En die hebben mij geleid. Als je vraagt van, nou, hoe word je nou onderzoeker naar kunstcriminaliteit? Ja, die hebben mij geleid tot het doen van een PhD. En grappig genoeg was eigenlijk de diefstal in de kunsthal. Dat was het laatste zetje voor mij om... dat was vlak voordat ik met mijn PhD begon. Vlak ervoor inderdaad. En dat was eigenlijk een beetje het setje, laatste zetje waarvan ik dacht... Oké, ik ga een PhD doen. En dit is het onderwerp, omdat er juist na die diefstal... zo'n ontzettende heisa plaatsvindt op zowel nationaal als internationaal niveau... in de samenleving, in de media, bij handhaving. Nou ja, goed, het ging tot net zover tot het helemaal de politiek inschoot. En de toenmalig staatssecretaris allerlei vragen. En toen dacht ik, oké, hier zit iets interessants. Ja, en zo ben ik erin gekomen. Is er een opleiding? Er is geen specifieke zijstroom. Er is wel heel lang, of een vrij lange tijd in Glasgow, is er een master geweest. Volgens mij is die nu online of is die in brokjes opgedeeld. Maar die master heeft wel bestaan. Die zich focuste op art crime. Sotheby's heeft een aantal cursussen die betrekking hebben op kunstcriminaliteit. En er is elk jaar een soort zomerschool in Italië. Die zich 3-4 weken lang echt volledig richt op allerlei aspecten van de wetgeving tot handhaving van kunstcriminaliteit. Maar dat... Formeel gezien is dat het wel.
En waar is die? Is die in Florence? Of in Siena?
Nee, hij helemaal niet in een van de grote... of tenminste van de steden waarvan je dat verwacht. Nee, niet een van de kunststeden, nee.
Hey, want je noemde net de overval op de kunsthal. Is dat in Rotterdam volgens mij, als ik het goed heb, toch?
Ja, klopt.
Zou je iets meer over vertellen? Want ik ken dat geval niet heel erg goed. En misschien de luisteraars ook niet.
Nou ja, dat is alweer in 2012... zeg ik even zo snel uit mijn hoofd. Toen heeft er natuurlijk een overval plaatsgevonden in de kunsthal, waarbij vrij belangrijke werken zijn ontvreemd. Dan hebben we het over een Manet bijvoorbeeld. Dat zijn werken van significante culturele waarde en van significante economische waarde. En al vrij snel was het duidelijk dat dit een redelijk ongeplande of... marginaal geplande voorbereiding was van vrij jonge mensen die al, die al op dat moment in allerlei andere criminele, met allerlei andere criminele zaken bezig waren. Die werken zijn ontvreemd, die hebben een tijdje achter in een auto gelegen. Zijn alle grenzen overgegaan, Roemenië uiteindelijk beland en op dit moment... weten we van een aantal werken waar ze terecht zijn gekomen. En een aantal werken zijn nog steeds spoorloos. De ophef daarna, de ophef eigenlijk van die kunsthalroof, lag er vooral in dat er onmiddellijk een explosie van experts en een explosie van meningen eigenlijk plaatsvond. Aan de ene kant, was de kunsthal wel of niet goed genoeg beveiligd? Was het wel of niet simpelweg een achterdeur die heel makkelijk werd opengemaakt? Dus de schuldvraag werd heel snel gelegd bij de toenmalige directrice van de kunsthal. We hebben het natuurlijk over gigantische werken. Aan de andere kant werd er heel veel gesproken over wat doet dit met de reputatie van Nederlandse kunstinstellingen. Hè? Hoe zit het met de beveiliging in het algemeen van onze musea? En bizar genoeg werd de criminelen werden al heel snel een beetje geromantiseerd. Dus in plaats van dat er een reactie was, die ik ook logisch had gevonden. Hè, hier zit een crimineel en hier zit een criminele intentie achter. En daar zouden we onze aandacht eigenlijk op moeten focussen. Op dat iemand een crimineel iets doet, werd dat beeld eigenlijk heel snel geromantiseerd. Het werd heel snel cool gemaakt. Niet die criminelen per se, maar er kwam gelijk allerlei lange reportages en dat werd in één keer een heel soort, ik wil niet zeggen een circus, maar het werd een heel het werd een heel ding. Het werd heel erg geromantiseerd, terwijl ik dacht, waar komt dat nou vandaan?
Ja, want toen we het over dit onderwerp gingen hebben, het eerste waar ik eigenlijk aan denk van kunstcriminaliteit zijn inderdaad dat soort grote overvallen. En ik zie alle Hollywoodfilms alweer langskomen. maar klopt dat beeld een beetje? Is dat representatief voor kunstcriminaliteit?
Nee, dat is dus totaal niet representatief. Ik ken ze ook en ik durf ook wel eerlijk te zeggen dat dit als 20-jarige student ook mijn interessebeeld was. Hè, dat leidde mij ernaartoe. Maar nee, de dingen die we zien in white collar bijvoorbeeld, dat die ooit wel eens echt zijn gebeurd. Hè, dat er echt wel significante roven zijn geweest die een Hollywood script volgen. Hè, de Isabella Stewart Gardner Museum diefstal. In 1990 uit mijn hoofd. Ja, dat had alle elementen van een actiefilm. Hè? Beveiligers die werden vastgebonden. Vermeers en Rembrandt die werden gejat. Nog steeds vermist. Weet je, daar gaat een heel dus bestaan ze? Absoluut, die grote roven. Maar is dit de default? Nee, absoluut niet. Het is in dat opzicht echt de outlier. En wat ik zeg, diefstal is echt maar een onderdeel van... Van dat brede begrip kunstcriminaliteit. Dus ja, dat is de populaire verbeelding eigenlijk. Maar die kunnen we wel ontkrachten. Daarvan kunnen we wel zeggen dat is echt de minderheid van de zaken.
En wat is die meerderheid dan, de rest?
Oef, nou...
Onder andere witwassen noemde je net.
Ja, ik vind dit altijd echt een hele leuke vraag om te hebben. Want dat is ook een beetje... Dat is zo'n discussie die we hebben binnen ons academisch veld, maar ook in het professionele veld. Dat we traditioneel is het gewoon heel lastig om de omvang te duiden van kunstcriminaliteit. Dat komt enerzijds omdat die ene definitie ontbreekt, hè, dus die ene echte definitie. Maar daarnaast zitten we met een ongelofelijke dark figure. Dus dat nummer of die ongeregistreerde criminaliteit, waarvan we dus niet weten. Waarvan momenten waarop criminaliteit plaatsvinden, maar die niet worden geregistreerd bij de autoriteiten. En dat ligt compleet samen met het feit dat we geen duidelijke definitie hebben van kunstcriminaliteit. Want, je werkt bij de politie, bijvoorbeeld. Je krijgt een melding binnen van een gestolen schilderij, of je krijgt een melding binnen van een gestolen beeldhouwwerk, ik noem maar even wat. En je hebt geen kunstcriminaliteit. Dus dan ga je dat, dan moet je dat ergens registreren. Hè? Maar dan is dat, ja, misschien komt dat gewoon als diefstal. Diefstal van een object. En dan komt daar niet per se bij te staan dat dit een kunstobject is.
Zou je dan ook pleiten dat er anders wordt geregistreerd bij de politie of bij internationale instanties? Want je hebt ook bijvoorbeeld bij Interpol, hè, heb je onderzoek gedaan. Wordt dat daar wel goed geregistreerd?
Zo, de manier waarop dit werkt is, dus je hebt het dan echt over databases, of over databanken moet ik even zeggen, sorry, ik ben af en toe, schiet ik naar het Engels. Die databanken die vallen echt onder dat soort van kopje intelligence-led policing. Hè? Dus die databanken is eigenlijk Interpol, dus de internationale politieorganisatie, is primaire modus operandi om in ieder geval gestolen kunst en antiquiteiten en antiek te registreren. Dus dat is nummer één. Dat we een databank hebben die geregistreerde zaken of die geregistreerde objecten ook echt geregistreerd als zijnde het object wat het dan ook is. Dus die krijgt het juiste vinkje eraan. Dat is het idee. Het probleem is alleen dat Interpol niet zelf die data bijvoorbeeld vergaart. Dus daarom hebben nationale politieeenheden hebben vaak, soms wel eigenlijk, maar soms ook niet en vaak ook niet, een nationale databank om dit te registreren. Dus zo'n object, als we even heel simpel een schilderij, noem maar even, zo'n schilderij met de eerste melding, daar komen agenten, ik noem maar even op af, en dan gaat zo'n schilderij, dat is weg natuurlijk, dat is op zijn eigen route, dat is ergens naartoe, maar de context van dat schilderij of die data van dat schilderij, dat legt een eigen route af. En dat legt eigenlijk een beetje een soort lekkende pijplijnroute af. Want het moet op heel veel verschillende momenten moet dat werk geregistreerd worden. En dat begint bij de locatie van waar dat werk is ontvreemd. Is dat een privéresidentie of is dat een museum? Die moeten allereerst al alle documenten daar, of alle gegevens over hebben. Hoe groot het is, wie de schilder is, of er handtekeningen op staan. Nou ja, goed, alles. Nou, dat moet al bestaan. Dan moeten die agenten natuurlijk dat opnemen en nou ja, goed, noem op. Dan moet het naar de nationale politie. Dat geldt ook wel redelijk een beetje hetzelfde systeem overal in Europa. Nou, dan moet dat nog steeds als...
Want is daar een speciale unit die daarin gespecialiseerd is dan? Die daar, als het bij de nationale politie komt, die daar mee aan de slag gaat? Is er een kunstdetective?
Kunstdetective? We hebben in Nederland wel een team kunst en antiek. Zeker. Dus daar zit een specialist, of daar zitten specialisten aan vast. Maar dat is niet in elk land... ter wereld en ook zeker niet in elk land in Europa. Dus daar gaat het al vaak mis bij mensen die geen specialist hebben. Maar je kan je ook voorstellen dat niet elke specialist onmiddellijk dat per se doorgestuurd krijgt. Kijk, een schilderij is lijkt een heel logisch object. Hè? We kunnen misschien allemaal wel zeggen, oké, ja, dat is kunst. Ik noem maar even wat op, hè, schilderij. Maar niet alles is per se kunst met een grote K. Ja, een Picasso is vrij duidelijk, dat weten wij allemaal. Maar werk van onbekende kunstenaar voor 2000 euro, ja, wordt dat ook nog geregistreerd als kunst? En daar zie je dus dat eerste effect. Ja, wordt dit dan nog, of dit eerste moment waarop zo'n werk kan verdwijnen in laten we zeggen, de standaardregistratie van gestolen goederen? Of gaat het dan verder, een stapje verder, naar wat dan de NCB is, dus dat noemen we een National Coordinating Bureau. En dat is vaak het contactpersoon van de nationale politie, of het contactcentrum van de nationale politie met Interpol.
Ja, nou, waar wordt die afweging gemaakt dan? Ligt dat dan bij die agent zelf, of is dat vastgelegd? Zijn er protocollen voor?
Nou ja, kijk, je moet het zo zien. Er zijn natuurlijk... protocollen, richtlijnen voor, althans dat die zijn er. Maar je moet je voorstellen dat een schilderij is één ding. We hebben ook nog allerlei archeologische voorwerpen, textiel, klokken, horloges. Het is onmogelijk voor elke agent, maar ook voor elke specialist, om van elk voorwerp de culturele waarde bijvoorbeeld daarvan te kunnen duiden en of dat dan inderdaad relevant is. En daar zie je dus dat in de Nederlandse politie bijvoorbeeld, die werken bijvoorbeeld vrij veel samen met politievrijwilligers. En politievrijwilligers die zich kunnen aanmelden op basis van hun persoonlijke expertise. Hè? En die kunnen zich dan aanmelden bij het team Kunst en Antiek. Als jij bijvoorbeeld, want ja, je kan een archeoloog zijn, maar dat geeft jou geen expertise over alle objecten. En je ziet dus dat daardoor, ja, is het heel lastig en haast in dat opzicht ook haast niet te doen de agent ter plaatse, maar ook voor wellicht de operationeel specialisten, om echt te duiden van welke kant gaat dit object op. En als er al helemaal geen kunst- of antiek database überhaupt is, ja, dan is het net als een gestolen auto of een gestolen fiets, ja, dan is daar vrij weinig wat er anders gaat. Onze verbeeldingskracht, hè, laten we even zo zeggen, we missen daarin een stukje expertise, die heel lastig op te vullen is. Maar onze verbeeldingskracht werkt daarin ook mee. Ik weet helemaal niks van auto's, maar ik weet wel dat een Volkswagen Up minder waard is dan een Porsche. Zeg maar, zo ver ben ik nog wel. Dus dat werkt in onze verbeeldingskracht. We kunnen daarin en dat werkt met kunst een stuk minder als je geen specialist bent.
Dus als je kijkt naar, wordt er voldoende aandacht besteed aan kunstcriminaliteit door de politie? Zijn er genoeg professionals die hier onderzoek naar doen? Hoe zou je daar dan kort over een conclusie over hebben?
Nou, er wordt zeker aandacht aan besteed. Laat ik dat voorop stellen. Je kan zien dat in Nederland hebben we een team kunst en antiek. Er is een databank die wordt gebruikt. Er zijn experts verbonden. Dat kunnen allerlei experts zijn, van wet en regelgeving tot aan, wat ik zeg, archeologen en echt deskundigen, die specifieke deskundigen van objecten tot aan politievrijwilligers. Daarnaast hebben we ook nog een erfgoedinspectie. Of eigenlijk een, hoe heet ze nu? Inspectie overheidsinformatie en erfgoed, zoiets. Die hebben ook handhavingscapaciteiten. Die houden toezicht, of die handhaven de Nederlandse cultuurwetten vastgelegd in de erfgoedwet. En die hebben ook een aantal handhavingscapaciteiten, volgens mij in de vorm van inspecteurs met een BOA, of die bijzonder opsporingsambtenaar zijn. Maar het is heel lastig om te zeggen, van ja, is dit dan genoeg of niet? Traditioneel gezien, in Nederland, maar ook daarbuiten, zie je dat kunst en antiek, het handhaven van kunst en antiek criminaliteit veel wordt under-prioritized. Ik weet nou even niet het Nederlandse woord, maar je ziet dat de prioriteiten, er wordt niet altijd per se heel veel geld, laat ik ook zeggen, naartoe gezet. Dus, ja.
En hoe doen we dit in vergelijking met andere landen in Europa? De wereld?
Op zich doen we het, op wereldniveau doen we het best goed, want we hebben überhaupt al een team wat zich hier specifiek mee bezighoudt. En dat is echt, behoor je toch echt op wereldniveau of internationaal niveau toch echt wel met de minderheid. Hè? En dan heb ik het echt over een geformaliseerd team kunst- en antiekcriminaliteit. Want in het onderzoek wat ik bijvoorbeeld heb gedaan in Zuid-Amerika, daar heb je minder geformaliseerde kunst- en antiek divisies bij de politie. Maar als je verder gaat vragen, dan zie je dus wel dat er bij bijvoorbeeld speciale misdaad, georganiseerde misdaad, ondermijning, noem maar even op, dat daar altijd wel iemand bij zit die dit ook meedoet. Alleen is dat vaak ook iets van die persoon, wat die persoon zelf relevant vindt. En dat zie je regelmatig gebeuren met kunst- en antiecriminaliteit. Er gaat iemand met pensioen bijvoorbeeld. En dan valt daar ineens een gat. En dan wordt dat niet altijd opgevuld. Nou, in Europa is de grootste, of de meest, de meest professionele waarschijnlijk, de Italiaanse Carabinieri. Die hebben echt stevast, die hebben volgens mij nu ongeveer, pin me niet op vast, maar 300 echt actieve, actieve agenten. Met verschillende divisies ook. Hè? Dus archeologie en moderne kunst en noem maar op. Dus daar zie je dat er veel meer individuele specialisatie in zit. Maar dan hebben we het ook over een land met een hoeveelheid erfgoed, waar je natuurlijk eng van wordt. En met een hoeveelheid erfgoedcriminaliteit die daar ook weer bij komt.
Precies, wilde ik net zeggen inderdaad. Ja. Ja.
Want stel dat zo'n schilderij wordt gestolen, wat voor route legt dat af? Gaat dat snel de grens over? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, dat verschilt echt per keer. Maar over het algemeen in Europa gaat zoiets inderdaad vrij snel een grens over, omdat onze grenzen nou eenmaal gewoon heel poreus zijn. Dat is natuurlijk logisch, dus je bent snel vertrokken. Maar als we het breder trekken, ook naar antiquiteiten, hè, dat is een onderdeel van mijn onderzoek ook op dit moment. Dus bijvoorbeeld het smokkelen van antiquiteiten uit Latijns-Amerika, Zuid-Amerika, Centraal-Amerika naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Europa, om daar dan weer eventueel op de kunstmarkt terecht te komen. Ja, dan zie je toch ook dat die werken wel vaak, of objecten dan wel vaak, toch heel snel een grens overgaan. Hè, en die gaan vaak eerst binnen de regio de grens over, voordat ze echt transnationaal of een stuk verder dan op een markt terechtkomen. Dus je ziet smokkelroutes bijvoorbeeld van Peru of van Bolivia naar Argentinië en dan naar de VS. Of van via Brazilië, ergens naar Centraal-Amerika, de VS en weer Europa. Maar ook net zo makkelijk van Zuidoost-India, naar Hongkong, naar Londen, naar New York. Dat gaat allemaal relatief makkelijk.
En zo'n markt waar die dan uiteindelijk op terechtkomt, hoe ziet dat er precies uit?
Ja, chic. Je kan
geen,
ze zelf
duistere,
gewoon
duistere markt.
Nee hoor, dat is niet per se een kofferbakwereld of straathoekwereld of pakhuiswereld. Dat er zijn, kan overigens ook wel, hè, er zitten lugubere elementen aan. Maar een van de bekendste casus die al jaren speelt, ik zal geen namen noemen omdat de persoon officieel nog niet conclusief is veroordeeld, zeg maar. Maar dit kan geen andere kant op gaan. Maar dat was een kunsthandelaar die jarenlang, ik durf vast te zeggen 25 jaar lang ongeveer, werkers smokkelden vanuit het zuiden, zuidoosten van India, via Hongkong, naar Londen, naar New York, naar een hele chique kunstgalerie, waar die objecten die gewoon simpelweg gewoon illegaal, die gewoon werden gestolen, werden ontvreemd en werden gesmokkeld met valse papieren, tezamen met valse objecten, hè, werd het als soort van toerisme object, werd dat dan gesmokkeld. Ja, en die komen dan, dat kwam in een hele chique galerie terecht, of een heel chique adres, in een van de, nou misschien wel de grootste kunstmarkt ter wereld, die van New York.
Dus maar dan daar, is het toch wel bekend dat die gestolen is, of niet?
Nou ja, er zitten op zo'n lijn zitten dus heel veel verschillende. Dit maakt nou precies het probleem. Dus ik ben blij dat je die vraag stelt. Die verschillende vormen van criminaliteit, hè, waar we het over hadden. Zie je dat voordat zo'n object vanuit Zuidoost-India in New York terechtkomt, zijn er meerdere vormen van criminaliteit zijn daar aan van tevoren gegaan. Allereerst is er een inbraak gepleegd, want ze moeten een tempel in die op slot zit. En daar moeten ze een object ontvreemden wat helemaal niet ontvreemd mag worden. Hè? India heeft gewoon wetten die stellen dat het nationaal erfgoed en het eigen erfgoed gewoon de landsgrenzen niet zomaar over mag gaan. En daarnaast heeft het UNESCO-verdrag van 1970 daar ook redelijk korte metten mee gemaakt. Dus dat kan al niet zomaar. Dus je steelt al iets uit een... je steelt al iets. Je breekt in, je knipt een slot door. Je ontvreemt iets. En vervolgens maak je daar valse papieren voor. Dus dan maak je daar een soort valse... dat noemen wij dan provenance. Hè? Dus de geschiedenis als het ware van het eigenaarschap van dat object. Dus dat maak je dan... Dat ga je dan ook nog eens vervalsen. Dus dan zit er inbraak, diefstal, vervalsing. Vervolgens ga je dat smokkelen als inauthentiek object. Dus dat wordt dan in een krat gedaan met allerlei prularia. Met een ding erbij van, dit is troep en dit gaan we aan toeristen verkopen in weet ik veel waar. Nou goed, dan ben je nog een keer fraude aan het plegen en aan het smokkelen. Want tegelijkertijd ben je dan dus antiquiteiten aan het smokkelen. Nou, dat gaat dan naar Hongkong, dat gaat dan naar Londen. En telkens wordt dat weer afgestempeld en afgevinkt. Prima, prul. En uiteindelijk komt dat in... Komt dat dus in New York terecht en dan treden die vervalste provenance papieren in werking. Dan krijg je in één keer een papiertje waarop staat, dit is mijn gegeven of dit heb ik gekocht in 1969 of 1968, dit heb ik meegenomen, hè? Want dan is dat weer voor die conventie. Nou goed, dan komt daar een vervalst papiertje in werking. Nou, en dan heb je zo'n beeld, laat het nu wel heel simpel klinken, hè, maar dan laat je zo'n beeld eigenlijk witwassen. En doe je hem in de verkoop en dat is ook gewoon gebeurd.
En zo'n papiertje namaken met de verkoopakte, is dat lastig? Is dat specialistisch werk of is dat iets wat je vrij simpel kan doen?
Nou ja, het is niet iets wat jij en ik bijvoorbeeld kunnen doen. Maar het is ook weer niet...
Ik ben heel handig met paint.
Dan kan jij het denk ik wel. Dan kan jij het wel. Het is niet zozeer een paspoort met biometrische elementen erin, waar je toch wel wat specialistischere kennis voor moet hebben. Nee, dit zijn echt... Je moet weten wat erin hoort te staan. En je moet wat weten van de wereld, wat daar, hoe dit soort actes eruit zien. Maar over het algemeen, om het document zelf te vervalsen, niet echt.
Ja, want wat ook misschien nog wel leuk is om op in te zoomen, hè, dat de plegers van kunstcriminaliteit vaak in georganiseerd verband werken. Dat er weinig individuen echt kunstcriminaliteit plegen. Dat je het vaak ook in georganiseerd verband moet doen. Mm-hmm. En wat we de laatste jaren hebben gezien, natuurlijk dat ten tijde van de Islamitische Staat, dat zij ook kunstcriminaliteit en nationaal erfgoed eigenlijk stalen om dat weer te verkopen, zodat ze hun operatie konden voorzetten. Maar wat je ook bijvoorbeeld ziet, is dat we hadden het net over Italië, de maffia kunstwerken steelt om dat in te ruilen tegen strafvermindering. In hoeverre is dat een nieuw fenomeen en hoe kijk je daarnaar?
ja, niet, dat is trouwens niet eens per se zo nieuw. Ik ben zelf helemaal niet zo'n specialist in dat opzicht in de maffia. Maar ik weet dat er een zeer bekende Nederlandse veroordeelde crimineel, veroordeeld voor harscriminaliteit, die heeft zelfs twee werken van Gogh toen als een soort, nou ja...
En dat is Cor van Hout, toch? Of niet?
Kees Houtman,
oké.
Okay. Ja, twee werken van Van Gogh om zijn hoger beroep. Twee werken van Gogh, als het daar al zo van... Nee, onderpand is een beetje een raar woord. Maar twee werken van Van Gogh om zijn hoger beroep te voorkomen. Ik weet niet alle details precies van die zaak. Ik weet wel dat het hoger beroep er, als het goed is, nooit van is gekomen. Maar of dat echt direct verband hield met die twee werken van Van Gogh. Maar ja, dat was volgens mij al begin jaren 2000 dat dit toen speelde. Met die strafzaak. Hè? En die schilderijen zijn ruim daarvoor ontvreemd. Dus of dat nou echt een heel nieuw fenomeen is, dat durf ik niet te zeggen. Ik durf ook niet echt te zeggen wat de omvang van dit fenomeen is.
Ja, en laat het ook zien, bijvoorbeeld hè, die voorbeelden van de maffia en de IS die in kunstcriminaliteit handelt. Dat er eigenlijk meer aandacht besteed zou moeten worden aan het onderwerp. Omdat het dus ook echt bepaalde doeleinden kan hebben die erg gevaarlijk kunnen zijn.
Nou ja, ik zeg altijd volmondig ja. op deze vraag. Dit is volmondig ja. En weet je, het gaat niet eens om het gaat echt niet eens om vormen van criminaliteit met deze omvang, hè, wat jij nu zegt. Dat het echt politieke consequenties heeft. Dat we het echt hebben over het vernietigen van erfgoed en het winst maken op gestolen erfgoedobjecten. Dat voorbeeld wat ik net gaf over India, waar we het dan ook over hebben, is we hebben het... Kijk, wij zien dit hier in West-Europa, zien wij dit soort objecten heel erg als objecten. Hè? We zien dit als soort museumstukken, als cultureel erfgoed. Maar dat is niet overal het geval. In Zuidoost-India, maar ook in bijvoorbeeld Nepal, is dit levend erfgoed. Dit zijn levende goden. Daar doet de bevolking iets mee. Die heeft daar rituelen mee. Die bereiden daar eten voor. En dat is helemaal vervlochten met de identiteit van gemeenschappen. En de identiteit van de mensen die daarmee wonen. En dat heel veel geld vangt op de kunstmarkt. Hè, omdat die objecten... voor ons, nogmaals, hier moet ik mezelf handhaven. Omdat wij dat als objecten zien waar veel geld voor te vangen is. En dat we daar een prijskaartje aan kunnen hangen. En dan misschien kunnen zeggen, ja, dus het is wel heel relevant dat we daar politie op zetten. Aan de andere kant zien we ook gewoon echt de vernietiging van mensen hun identiteit. Niet ja. Culturele identiteit, religieuze identiteit. En dat is natuurlijk net zo, ja, dat is misschien nog wel een walgelijker fenomeen in dat opzicht.
Dus de context... Daar denken we van, ja. Ja, de context waar die kunstwerken worden gestolen, zouden we ook zwaarder moeten laten wegen.
Ja, ik vind, absoluut.
Ik vind het misschien nog interessant om even in te zoomen op de daders van de kunstcriminaliteit. Want wat zijn dat voor? Is dat, ik heb het net over georganiseerde misdaad voornamelijk. Er zijn weinig individuen waarschijnlijk die kunstcriminaliteit plegen. Omdat je moet het, zoals je net al zei, die hele route die je moet afleggen, dat moet allemaal in georganiseerd verband gaan. Maar wat voor personen zijn dat? Hoe word je kunstcrimineel? Zijn dat generalisten? Zijn dat specialisten? Heb je daar überhaupt zicht op? Heb je daar onderzoek naar gedaan?
Persoonlijk heb ik niet heel veel onderzoek gedaan naar echt daderprofielen, om het even zo te zeggen. Of dadermotivaties. Maar op zich is het niet. Het is echt niet altijd georganiseerd. Het vindt vaak echt ook gewoon compleet op individuele basis plaats. Is niet de hele lijn met elkaar in verband. Ik noem even nu als voorbeeld bijvoorbeeld het illegaal opgraven van antiquiteiten in Latijns-Amerika. Op de vloer, om het even zo te zeggen, op de grond, zijn dit mensen die voor allerlei redenen deze antiquiteiten opgraven, voornamelijk voor geld. Dan hebben we het over mensen in armoede, die daar een bepaalde, ja, die voor het aangeven, hè, voor het leveren van dit soort, van deze objecten, die krijgen daar wat geld voor. Totaal niet te vergelijken met wat het uiteindelijk op een, op een kunstmarkt bijvoorbeeld zou opleveren. En dat is dan stap 1. En dan gaat het naar een tussenpersoon. En dan gaat het weer verder naar een tussenpersoon. En dan weer verder. Dus wie is die kunstcrimineel? Ja, dat is... Han van Meegeren bijvoorbeeld is ook een kunstcrimineel. Nou ja, Han van Meegeren, ik weet niet of die bekend is, maar dat is denk ik de meest bekende kunstvervalser die Nederland ooit heeft gehad. Van Nederlandse bodem, misschien wel een van de meest bekende kunstvervalsers ter wereld. Ja, die was heel erg goed in het vervalsen van Vermeers. Die had een bepaalde techniek, die had 17e eeuwse canvassen tot zijn beschikking. Die had met een bepaalde vorm van kunsthars, kon die werken heel erg authentiek laten lijken. Werkte aan het begin van de 20e eeuw, toen er nog niet zo heel veel werken bekend waren überhaupt van Vermeer. Misschien 30, 40. Geen vernuftige forensische technieken om te kijken of die canvassen überhaupt echte Vermeers of geen echte Vermeers was. Was wel overigens kritiek. Er waren wel mensen die wat ideeën hadden, dat het misschien niet helemaal goed was. Nou ja, die verdiende goudgeld met die praktijk. Heeft zijn werken verkocht, wat nu tientallen miljoenen zouden zijn, aan het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. En aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen in Oostenrijk de collectie, onder andere een collectie van Göring, werd gevonden. Vonden ze dus ook die Vermeer en hadden ze iets van, hé, er is iets problematisch aan die Vermeer. Dus ze kwamen bij Han van Meegeren uit, die toen uiteindelijk wel moest toegeven dat ze inderdaad vervalst waren, want ze waren zo goed en je kan beter voor vervalsing de bak ingaan dan voor als collaborateur, want dan ben je gewoon, in die tijd was je natuurlijk gewoon dood. Uiteindelijk is die niet daarin gegaan, maar wat ik wil zeggen, het kan ook vrij individualistisch gaan. Natuurlijk heeft hij de markt nodig om om die werken aan te verkopen. Maar je hebt ook dat is ook een voorbeeld van kunstcriminaliteit. Dat illegaal opgraven met een smokkelroute is een vorm van criminaliteit. Han van Meegeren, die Vermeers vervalst en zowel nazi's als musea daarmee om de tuin leidt, is ook een vorm van kunstcriminaliteit. Het witwassen van illegaal verkregen geld door schilderijen te kopen voor 300 miljoen, 400 miljoen, dat zijn echt astronomische bedragen, is ook een vorm van kunstcriminaliteit. Dus ja, wie is die dader? Oef, dat is per onderdeel is dat echt heel verschillend. En dat maakt het ook zo lastig om dit soort onderzoek ook te doen, hè? Want je bent met één perspectief bijvoorbeeld, ik zit nu bij de criminoloog, enkel vanuit criminologisch perspectief is dat natuurlijk ook eigenlijk niet genoeg. Hè? Je moet echt archeologen, met rechtsgeleerden, met, dit heeft echt per definitie een interdisciplinaire blik nodig. En dat maakt het ook heel leuk, want daardoor word je ook een heel veelzijdige criminoloog, word je een veel veelzijdigere criminoloog van, om het even zo te noemen.
Ja, en een van de perspectieven waar we nog niet heel erg veel over hebben gehad, is dan een van de artikelen zeg je dat kunsthandel is een wereld vol witte bordencriminaliteit. En dat die markt eigenlijk ook verzorgt dat soort van in stand wordt gehouden, of dat die in ieder geval heel gevoelig is voor witte bordencriminaliteit. Waarom is dat zo? En hoe ziet die wereld eruit?
Ja, nou precies dat laatste wat jij zegt, dat is inderdaad de realiteit. Dat de structuur van die kunstmarkt, dat die witte bordencriminaliteit eigenlijk in stand kan houden of misschien zelfs kan uitnodigen daartoe. Dus als we het hebben over die kunstmarkt, dan zie je natuurlijk dat... En ja, kunstmarkten zijn overigens gigantisch. Dat wil ik allereerst even duidelijk maken. De kunstmarkt is niet één ding. Je hebt de markt voor hedendaagse kunst, je hebt een markt voor pre-Columbijnse artefacten, je hebt een markt. Er zijn heel veel verschillende kunstmarkten. Dus dat artikel wat jij hebt gelezen, dat is van onze ervaringen, van het spreken met antiquiteitenhandelaren, met galeriehouders. Maar eigenlijk, dat is een vrij alles op één hoop. Dus ik wil allereerst zeggen dat echt niet de hele kunstmarkt of alle kunstmarkten verwrongen zijn van criminaliteit, omdat elke speler daarin per definitie problematisch is. Dus laten we dat allereerst hebben of voorop stellen. Maar wat je wel ziet is dat dit, of wat wij dan in ons vak zien, is dat het gesloten karakter van de kunstmarkt, dus dat je er eigenlijk alleen maar in kan komen als je een zeer hoge sociale status hebt, genoeg cultureel kapitaal hebt, dus dat je goed kan duiden wat daar nou gebeurt, dat je ook een vertaling van kan maken van culturele naar financiële waarden, dat je weet wat de kunsthistorische kanon daar is. Dus je moet heel veel, echt ontzettend veel kennis hebben. En die wereld houdt zichzelf redelijk gesloten. Er is eigenlijk heel weinig externe interventie in de kunstmarkt. In Nederland zie je dat al, dat er bijvoorbeeld, dat artikel wat jullie dan hebben gelezen, dat er eenmalig van de Nederlandse mededingingsautoriteit is een keer op de vingers getikt om te zeggen, hé, prijsafspraken, dat is niet oké. Maar eigenlijk zie je verder weinig externe interventie in die kunstmarkt. En zie je eigenlijk vrij weinig, er is wel regulering, maar het zijn bizarre objecten waar we het over hebben. Waar we niet heel duidelijk een prijskaartje bijvoorbeeld aan kunnen hangen, of waar we niet heel duidelijk van kunnen duiden. Ja, de richtlijnen zijn allemaal een beetje wiebelig, om het zo te zeggen. Dus je ziet dat de actoren binnen zo'n veld, die gaan zelf hun eigen bubbels vormen, zoals we dat dan noemen. Dus die gaan zelf zichzelf beschermen tegen, tegen ofwel slechte transacties. Hè? Dat je zorgt dat je dus niet te maken krijgt met een bad seed, om het zo te zeggen. Maar die gaan zich ook, hoe geslotener een veld is, hoe meer je natuurlijk ook binnen dat gesloten veld, waar dus weinig externe interventie is, hoe meer je daar ook slechte dingen kan doen.
En hoe gewelddadig is eigenlijk die gesloten wereld van de kunstcriminaliteit?
Nou, toevallig heel recentelijk heeft een collega van mij daarover geschreven. En het artikel heet The Myth of Violence. Dus dat de mythe van geweld. Dus dat zegt eigenlijk al een hoop. Zijn er gewelddadige excessen? Ja, natuurlijk. Maar nogmaals, over de vleet genomen is het, ik zeg dit met wat slag om de arm, is het niet per se een ontzettend gewelddadige wereld. Er gebeuren vreselijke dingen. Hè? Laat ik die plunderaars die antiquiteiten opgraven in Zuid-Amerika of in Zuidoost-Azië of waar dan ook. Af en toe, je hoort wel eens verhalen dat bijvoorbeeld archeologen ook worden aangevallen. Die per ongeluk op hetzelfde moment op zo'n plek zijn.
En de podcast De Brand in het Landhuis, hebben jullie die geluisterd?
Nee. Ik ben echt heel slecht. Het is een hele slechte podcast luisteren.
Hierbij echt een aanrader. Gaat ook over een moord van een oudere man in een landhuis. En die blijkt een hele grote kunst. Wat is er nou ook weer gebeurd, Joe? Hij wordt soort van... Jij weet ook niet meer.
Ik heb ook niet geluisterd, sorry.
Oh, jij hebt ook niet geluisterd. Oh, lekker is dat.
Waardeloos zijn wij, Joel.
Hij wordt door een grote kunstbende, wordt er allemaal kunst, moet hij kopen. En uiteindelijk blijkt het allemaal nep te zijn. Dan komt hij achter. En vervolgens, nu vertel ik eigenlijk de hele clue van die podcast.
En vervolgens
gebeuren er dingen. Dus laten we zeggen, een aanrader, die podcast.
Ik ga hem luisteren.
Want heb je nog, misschien ook om richting een afronding te gaan, heb je nog tips voor de luisteraars waarnaar ze zouden kunnen luisteren als ze meer willen weten of om te lezen?
Luisteren of kijken.
Ja.
Als het gaat over kunstcriminaliteit. Ja, wat een leuke documentaire is, toegankelijk ook op Netflix, is de documentaire over de Isabella Stewart Gardner heist. Dat is echt een beetje de popular imagination. En voor mijn idee ook een beetje waar die populaire verbeelding vandaan komt. Dat is echt wel, dat is een toegankelijke en leuke documentaire. We hebben natuurlijk Nederlands eigen kunstdetective, Arthur Brandt. Die heeft een aantal, dat is in Nederlands ook, die heeft een aantal series. Ik weet eigenlijk niet of het meerdere seizoenen zijn. Maar die vertelt over zijn werk in het opsporen van gestolen of vermiste werken. Dat is ook echt een aanrader. Dat is echt een heel leuk een hele leuke serie was volgens mij op de NPO 1 of NPO 2 of zo. Ik weet even niet meer precies waar. En nou, luisteraars mogen altijd contact met mij opnemen voor een vrijblijvende. En dat zeg ik oprecht. Als mensen dat leuk vinden, dan mag dat absoluut. Ja, en dan zijn er echt een complete sloot aan boeken. The Forger's Spell bijvoorbeeld gaat over Han van Megeren. Loot is een boek geschreven door het voormalig hoofd van de FBI Art Crime Team, waarin die bepaalde zaken uiteenzet. De reden dat ik naar links kijk is omdat mijn boekenkast daar staat. Keeping Their Marbles, dat gaat over de Parthenon Marbles, hè, over het wel of niet teruggeven van die sculpturen, hè, die ooit door de Engelsen zijn ontvreemd vanuit Athene. Ik kan nog eeuwen doorgaan, maar ik denk niet dat nodig is.
Dit is wel genoeg leestips, denk ik, voor de komende jaren.
Ja, precies.
Nee, hartstikke goed. In ieder geval, dankjewel nogmaals dat je bij ons hier wilde zijn. Joël, wil jij nog iets vragen dat je nog niet gedaan hebt?
Nee, ik vind het echt heel leuk. Uniek onderwerp, denk ik, ook vooral binnen de criminologie. En heel leuk dat je daar wat over kon vertellen.
Ja, nou ja, en bedankt dat ik werd uitgenodigd. Het is voor mij ook weer een ervaring met een podcast. Ik doe eigenlijk heel weinig ook in het Nederlands. Dus ik ben heel blij dat ik zelf ook wat meer op deze manier mijn werk ook kan delen met het Nederlandse publiek.
Bedanken. We kunnen hem nog een keer in het Engels doen, hoor. Dus,
Nee, ik ben heel blij om het eens een keer in het Nederlands te doen.
Dankjewel.
En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Laat dan een review achter in Apple Podcasts. En volg ons op Instagram of LinkedIn voor de update over de nieuwe aflevering. Tot de volgende keer!